blij dat we dat met jullie mogen en kunnen doen. Dank jullie wel.
Nou, geweldig om te horen. En we gaan ook een heel blij lied daarop zingen. Het was niet gepland, maar ik denk dat hij er heel goed bij past. Het is namelijk opwekking 797. U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. En dat is hier wel weer uitgebleken. Geweldige berichten. En we mogen samen jagen naar de liefde, naar de vrucht van de geest, die alles gelooft en verdraagt. Want hij heeft ons hier ook weer samengebracht. En we mogen één zijn in Jezus' naam. Opwekking 797.
Dat ik weer een keer in het midden kan en mag zijn. Ook van mijn kant hartelijk welkom. Wat fijn is het dat je elkaar mag ontmoeten en weten dat je verbonden bent in de naam van de Heer. Want eigenlijk horen we niet van nature bij elkaar, maar omdat we Jezus Christus kennen. En omdat Hij ons eerst gekend heeft, zijn wij bij elkaar. En hebben we de vreugde om samen gemeente te mogen zijn. Wat is dat mooi dat je dat dan ook mag zeggen aan het begin van zo'n dienst. En het is goed om aan het begin van deze dienst ook uit te roepen en te zeggen in welk kader we bij elkaar zijn. Laten wij deze dienst aan de Heer gaan opdragen met votum en groet. Wij mogen weten, geloven en ervaren dat we bijeen zijn in de naam van Hem, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Daarom genade zij ons en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Halleluja. Amen. We gaan weer zingen.
262, alle coupletten van het lied Jezus mijn redder, of u noemde mij bij mijn naam. Uw liefde raakte mij aan, nu ben ik vrij en in uw hand geborgen. En wat er verder volgt. Kindermoment. Ik geef graag het woord aan Margriet.
Als jullie de biemen graag willen zien, want ik heb vandaag een filmpje op de biemen. Dus als je nou even hiervoor komt zitten, ja, Roy kan het al heel goed zien, hè? Ja, als je nou daar zit en je denkt, we willen toch iets beter zien, zou ik even hiervoor aankomen zitten. Want ik heb een leuk filmpje meegenomen, want we gaan het vandaag hebben over de wijzen uit het oosten.
Kunnen we je misschien helpen? Ik ben handig, ik snel. Ik weet de weg. gaan. En waarom zijn jullie hier eigenlijk? Wie zijn jullie eigenlijk?
Dag, jongeman. Wij zijn gekomen voor een nieuwe koning. Wij zijn magiërs, wijzen en koningen van ver. We zijn geen handelaars, maar onderzoeken de sterren. We doen dat om te leren over het leven, om daarin iets van God te ontdekken. Maanden geleden zagen we een stralende ster. Die ster moest wel een bijzondere betekenis hebben. We zijn op zoek gegaan. We zijn gaan lezen in oude boeken en geschriften. We hebben gezocht en de oude teksten bestudeerd. Elke nacht scheen die ster nog steeds zo fel. En eindelijk wisten we het. In een oude boekrol stond geschreven: er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Daarom zijn we op weg gegaan. Naar Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. Om de nieuw geboren koning hier te brengen. Met geschenken. Ja, toen werd het allemaal duidelijk. Het was het laatste puzzelstukje dat nog ontbrak. Dit stond er geschreven. En jij, Bethlehem, bent wel een van de kleinste dorpen in Juda, maar in jou zal de koning geboren worden. Dus nu zijn we hier, in Bethlehem. De ster heeft ons hier gebracht en we willen de nieuwe koning vereren. Maar of jij ons kan helpen?
Meneer, kijk daar! Daar! Hij straalt, zeg! Is dat niet de ster die jullie volgen?
Toen ze in het huis kwamen, voelden ze het kind met Maria, zijn moeder. En ze vielen neer en aanbaden. Ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken. Goud voor de koning der koningen. Wierook voor de allerhoogste priester. Mirre voor het offer dat hij zal gaan brengen.
Het is een heel bekend verhaal, maar het is wel mooi om het een keer zo te zien. En weet je wat zo bijzonder is? Ik heb een liedje uitgezocht en dan denk je van, hè? Ik heb de vreugde van de Heere Jezus. Want wat zo mooi is, met kerst hebben we het over de herders gehad. Heeft dominee Ham verteld over dat de herders zo blij waren, omdat ze de Heere Jezus hadden gezien. En dat is met de wijzen natuurlijk net zo, dat hoor je ook. Die hebben ook de Heere Jezus gezien en die zijn ook weer met blijdschap op weg gegaan. En dat geldt ook voor jou. Als je de Heere Jezus in je hart neemt, dan ga je ook met blijdschap onderweg. En daarom gaan we het liedje met elkaar zingen. Ik heb de vreugde van de Heere Jezus.
Thank you.
voordat jullie naar de zondagsschool gaan, ga ik met jullie bidden. Dank u wel, Heere God, dat we hier vanmorgen zo bij elkaar mogen zijn, jong en oud. Dank u wel, Heer, dat we ook een ontmoeting met u mogen hebben, ook deze morgen. Heere God, ik wil u ook bidden voor de kinderen en de leiding. Wilt u met ze gaan ook, Heer, en wilt u hen een goede tijd samen geven? Dat ze mogen begrijpen, Heer, wat er verteld wordt. Heer, dat ze er blij van worden en dat u met ze meegaat. Heer, wilt u hen een gezegende tijd geven en wilt u bij hen zijn. Amen. Heel veel plezier op de zondagsschool.
En in aansluiting op het kindermoment willen wij samen uit Liederen voor de Gemeentezang 191 gaan zingen. Wie had er ooit een kind verwacht als redder uit de zonde? En tevens is tijdens het voorspel wordt dan de collecte gehouden. Thank you.
Ik ga er maar even bij staan, want deze standaard die verhinderen dat u mij van daar af ziet. En ik weet niet of ik het aanzien waard ben. Maar kijk er toch maar even overheen, want u bent het aanzien zeker waard. Ik wilde vanochtend graag een lied zingen. En met het kerstfeest van de senioren was ik hier aanwezig. En Linda speelde voortreffelijk saxofoon. En toen dacht ik, dan moeten Linda en Mark mij maar helpen bij het zingen van dat lied. Nou, dat is dan allereerst gezegd. Het tweede, het lied is wat het refrein betreft bekend. Dat mag u straks ook gewoon meezingen, omdat hij leeft. En dat is geschreven door Bill Gaither ter gelegenheid van de geboorte van zijn jongste zoon. Dat was een bijzondere gelegenheid. En toen heeft hij een tekst geschreven die ik al redelijk dicht bij het oorspronkelijk heb kunnen houden in de vertaling. Dus ik heb een vertaalde tekst. En er wordt aan mij wel gevraagd hoe het met mij gaat. U weet dat ik een periode van bestraling achter de rug heb en nog een periode van hormoonbehandeling onderga. Ergens in maart, dan heb ik een belangrijke uitslag. En ik weet nog niet, dat is helemaal niet zeker, of dat een goede uitslag wordt. En daarom wil ik deze tekst voor u zingen.
God zond zijn zoon. Thank you.
Bedankt. We willen samen bidden. Dank u wel, Heer, dat dat diep van binnen mag zitten, dat we dat mogen geloven, weten, ervaren. Dat u de levende God bent. Dank u wel, Heer, dat u ons dat duidelijk hebt willen maken. Door het leven en sterven en de opstanding van Jezus Christus, uw Zoon. Dank u wel, Heer, dat wij mogen geloven. Dat u ons eerst heeft lief gehad. En dat u ons aangeraakt hebt door uw Heilige Geest. En dat dat ons de zekerheid van het geloof mag geven. Heer, soms gaan we met ons geloof over bergen en dalen. En is het niet altijd even gemakkelijk. Wij weten het, u weet het, Heer, en wij weten het. En we weten ook dat u met ons meegaat. En telkens opnieuw mogen wij ook tot u zeggen, zoals Mozes het eens gezegd heeft, doe ons van hier niet optrekken. Wilt u met ons meegaan? En u gaf aan dat u mee zou gaan om ons gerust te stellen. In dat vertrouwen mogen we leven en verder gaan. Dank u wel. Zo zijn we samengekomen, hebben we u geloofd en geprezen. We hebben u bezongen, Heer, ook samen met de kinderen. Wat is het goed, Heer, te mogen ervaren dat we bij elkaar zijn en dat we bij elkaar horen. Dat we samen uw gemeente zijn. We willen u vragen, wilt u ook overal daar zijn waar uw gemeente is samengekomen, van wat voor naam de kerk of gemeente ook is. Dank u wel, Heer, dat u ook in zang en muziek, in woord en in luisteren aanwezig wilt zijn. Dat u zo wilt spreken wereldwijd door uw kerk heen in deze wereld. Er gebeurt zoveel en er is zoveel wat ons beangstigt soms. Er staan zoveel slechte dingen in de krant, maar er gebeurt ook zoveel goeds. We willen u vragen, Heer, wilt u met deze wereld tot uw doel komen? Wilt u laten zien wie u bent, ook door uw kinderen heen? Wat fijn is het, Heer, dat heel gewoon, heel praktisch, mensen op pad mogen gaan, ook naar Bulgarije, om te laten zien, Heer, wie u bent. Om er zo voor de ander te zijn, in navolging van u, die er voor ons was. We bidden u ook voor hen die ziek zijn, ook allen die genoemd zijn reeds eerder in deze dienst. En dan zijn er wellicht nog meer en wij danken u, Heer, dat u bij hen bent.
dat u hen kent, ook de aard van hun ziekte. U weet ook hoe ernstig iemand ziek is en u weet ook wat er aan de hand is. En u bent ook bij hen die rondom een ziekbed staan. Zegen hen allen en we dragen hen aan u op. Zegen zo ook ons, in dit ons samen zijn. Als wij spreken, luisteren, zingen, musiceren, bezig zijn met de techniek, dat alles is tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Dat bidden wij uit genade en in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Wij luisteren naar de schriftlezing uit Matteüs 2, die zal gaan over de wijzen uit het oosten. En wellicht weet u dat ik in Arnhem geboren ben. Dat is het oosten van het land.
Ik lees u voor uit Matteüs 2 vanaf hoofdstuk 1 tot en met 12. De vlucht voor Herodes en Archelaus. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Juda, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda. Want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind en stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hen opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. En daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan, goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.
Bedankt. Ja, dat ik in Arnhem geboren ben, ik kan dat soms niet laten, hè, dat soort dingen te zeggen. Hè. Dat... Dan denk je, had ik dat wel moeten zeggen natuurlijk. Maar ja, ik sta niet op hetzelfde niveau als deze wijze. Laten we het daar maar op houden. Heeft u de kerstbal alweer opgeruimd? Kerstboom uit de kamer. Spul weer ingepakt. Stalletje. Kerstfiguren, alles in een doos op de zolder. Ongeveer een klein jaar staat het weer buiten bereik, hè? En dan komt het weer aan de orde. Dan gaan we er weer over nadenken. Nou ben ik 1 week te laat voor 3 koningen, want dat was vorige week. Dus, maar goed, dan doen we nog maar een weekje bij, want ik ben wat ouder. Dan mag je wat langzamer zijn. Op zeker moment had mijn echtgenote Didi had een aantal kerstfiguren gekocht. Ja, ze waren in de aanbieding bij Autorama in Musselkanaal. Zo lang is dat geleden. 80e jaar. Vorige eeuw. Fred, bouw jij daar even een stal bij? En u weet hoe handig ik ben. Maar ja, een paar plankjes. En je gaat aan de slag. En je gaat er een stal voor maken. Nou, ik moet zeggen, ik was toch wel trots op het resultaat. Zo'n brede stal. Zo hoog, mooi schuin dak. Als er sneeuw opvalt, dan schuift dat er netjes af.
mooi met vloeibaar hout afgewerkt, picobello. En dan hadden we daar, in, ja, mijn echtgenoot die kocht soms zo van die spullen. Er hing dus zo'n kerstster voor de raam. Hè? U weet wel, zo'n ster en dan zo'n rijtje sterren eronder, weet je wat? Ja, dat lelijke ding haal ik voor het raam weg en stop ik tegen de achterkant van die stal, tegen het hout. Nou, dat stond wel aardig. En ik had nog een kruisje, dat heb ik ook tegen de achterkant gemaakt. Want de middeleeuwse schilders, die schilderden de stal en de balken van de stal, die waren in de vorm van kruisen. Dus eigenlijk was dat de verkondiging van, ja, dit kind wordt hier wel geboren in die stal, maar het gaat uiteindelijk om het feit dat hij een keer aan een kruis zal hangen. En ja, stro erbij, Jozef en Maria, babytje in een kribbe, zootje schapen erbij, nou, mijn echtgenoot had nog wat meer schapen, een zaakje herders, en daar kwamen de drie wijzen. Die wijzen, wat moeten wij er eigenlijk mee, hè? Die horen niet thuis in de stal, hè? U heeft dat wel gehoord bij die. Ja, het is niet de zandtovenaar die mij bekend is, maar dit was weer een ander, ook heel erg mooi. Ze kwamen niet bij een stal, maar ze kwamen bij een huis. Dus ja, dit is wel even na die stal. Of was het wel een stal? Had ook nog een grot kunnen zijn, in ieder geval. Het was een verblijf waar schapen konden zijn, hè? Die drie wijzen horen daar eigenlijk niet in thuis, ja, maar mijn echtgenote had besloten. Dus ja, hup, die drie wijzen er ook bij in. En zo is eigenlijk die drie wijzen, of die drie koningen, hij wordt ook wel gezegd, in de vertaling die we nu gelezen hebben staat Magius, daar komen we zo op terug. Die vormen eigenlijk een beetje de afsluiting van de verhalen rondom kerst. En alles wordt gecomprimeerd dan in die kerstvoorstelling in de stal. En zelfs het kruis komt daar al aan de orde. En als je die verhalen leest, dan valt dat eigenlijk op dat iedereen in actie is. Iedereen doet wel wat. Er gebeurt van alles en nog wat. Maria doet iets, natuurlijk. Iedereen is in touw. Er wordt gereisd, er wordt ingeschreven. Er wordt gebaard. Er zijn herders in het veld. En die doen ook iets. En de engelen komen in actie. Er wordt gezegd dat ze hebben gezongen, maar staat er eigenlijk niet. Ze hebben gesproken, hè. Ze zeggen het. Het is een spreekkoor geweest. Ik stel me zo voor van, nou ja, zo'n voetbaltribune met spreekkoren. Dan met een keurig nette tekst natuurlijk. Ere zij God. Dat hebben de engelen daar gedaan. Iedereen is in actie. En dan komen er wijzen uit het oosten, en die komen omdat ze een ster in actie hebben gezien. En Herodes krijgt een plaats in het verhaal, en de schriftgeleerden, en later ook Simeon en Anna, en dan die drie wijzen, waren het er wel drie? Nee, ik zag opeens zes wijzen in het verhaal. Klopt dat wel? Ja, er wordt altijd gezegd, er waren drie wijzen vanwege de drie geschenken. Maar in de Oosterse traditie waren het al 12 wijzen. We weten dat eigenlijk niet. Het waren wijzen. Dat staat er dan. En er wordt geen getal bij genoemd. Maar iedereen doet wat. Ook Jozef doet wat. En de Heer is in actie. En weet je wie er niets doet? Het kind. Ja, natuurlijk. Jezus ontdoet zich van zijn goddelijke eigenschappen, ontledigt zich, komt naar deze aarde, maar dan laat hij zich in doeken wikkelen en doet hij verder niets. En iedereen is in actie. Het heelal komt in actie. De velden van Efrata, de engelen, Jozef en Maria, de wijzen, iedereen is in actie en het kind doet niets. Nou ja, misschien maakt het een beetje geluid. Gisteren zat ik nog met mijn jongste nageslacht op schoot. Heerlijk is dat. Maakt een geluid. Hè? Laat een boertje en dergelijke. Hoort er allemaal bij. En dan ben je zo trots als opa. Hè? Geweldig. Maar ja, dit kind doet in feite eigenlijk niets. Het zwijgt. En
in die geschiedenis proef ik al iets van wat de middeleeuwse schilders schilderden in die stal, die kruisen. Want dan komt er ook een moment in de lijdensgeschiedenis dat hij niets doet. Dat hij zwijgt. En dat iedereen in actie is. En de schriftgeleerden, de opperpriesters, het Sanhedrin, de Herodes, Pilatus, ze zijn allemaal in actie, de menigte, de soldaten, de knechten van de hoge priester. En Jezus zwijgt. Een enkel woord. En hij wordt als een zwijgend lam ter slachting geleid. In de geboortegeschiedenis proef ik al iets van die kleine sporen van datgene wat later zal komen. Hij is de enige die niets tussen aanhalingstekens doet. Hij is leidend voorwerp. Maar eigenlijk is hij degene waar het allemaal om draait. En aan het einde van zijn geschiedenis is hij helemaal leidend voorwerp. En het draait allemaal om Jezus Christus. Rond zijn geboorte en rond de geschiedenis van lijden en sterven. En vandaag lichten we er even één element uit. Die wijzen uit het oosten. Waren dat wel wijzen? Wat voor wijzen waren dat? Ja, het filmpje heeft al een heleboel gras voor mijn voeten weggemaaid. Dat heb je weer mooi versierd, jonge dame. Maar ja, bij die wijzen, ik zag ook wel een klein dingetje in het verhaal waarvan ik denk van ja, dat staat niet in Matteüs 2. Zo gaat dat bij ons, hè. Wij hebben altijd, zeg maar, onze menselijke geest heeft een bepaalde voorstelling. We hebben een voorstellingsvermogen ook nodig om ons in te leven in dat verhaal. En in de loop van de geschiedenis hebben mensen in de kerkgeschiedenis in Oost en West bij die wijzen een heleboel bijbedacht. Als je daarover gaat lezen, dan kom je er helemaal in om. Dan lees je ook zelfs een aantal namen. Er worden drie namen genoemd. Maar ergens anders zijn het weer drie andere namen. En de Syrische christenen hebben weer drie onuitsprekelijke namen. Ga zo maar door. En in het oosten zijn 12 wijzen. Wij hebben 3 wijzen. En dan zijn het opeens koningen geworden. Het verhaal van die ster, ja. Er zijn heel veel dingen die zijn verzonnen erbij. Ze kregen 3 namen, ook 3 leeftijden. 3 afkomsten. Er zou 1 uit Afrika bij geweest zijn. Vandaar dat in de figuren in de stal, zeg maar, een negroïde persoon ook aanwezig is. Naar analogie van Sem, Gam en Jafet. En ga zo maar door. En dan vanochtend wil ik dat allemaal even terzijde schuiven. En alleen naar Matteüs 2 kijken. Naar dit verhaal. Even kijken naar die magiërs. Want dat staat er in het Grieks. Magoi. Magiërs. Wat waren dat? Ja, ze worden ook wel eens voorgesteld als tovenaars. Magician, zegt de Engelsman dan. Hè? Tovenaars. Wijzen. Er wordt aan die magiërs in de oudheid een verborgen kennis toegeschreven. Met andere woorden, zij interpreteren de loop, de baan van de sterren. En daarom hebben zij die kennis en daarom worden ze ook wijzen genoemd. Wellicht dat die vertalers van vroeger dachten, laten we ze maar wijzen noemen. Want dan hebben we dat een klein beetje bedekt. Dat zij verborgen kennis hadden aan de hand van de loop van de sterren. Want dat mocht niet. Dat was astrologie. Dat was horoscopen trekken. Dat was occult. Daar mocht je niet meer in laten. En die magiërs, die zich met die magie inlieten, die komen Jezus opzoeken. Dat staat hier. Dat waren zulke lui. Ja, er worden altijd pogingen ondernomen om ze, zeg maar, wat christelijker voor te stellen dan ze waren. Maar ze zijn echt heidens. En ze hielden zich bezig met astrologie. Maar het wonderlijke is, ze zien een ster en ze concluderen, koning der Joden geboren. Ja, zouden ze, zoals in het filmpje gezegd wordt, de oude geschriften gekend hebben. Dat wordt wel vaak gezegd. Maar ja, dat is uit de duim gezogen. Dat moet je dan maar ergens weer vandaan zien te halen. In een Chinees geschrift staat iets over een ster. Ik weet niet of ze dat gelezen hebben. Maar er wordt van alles en nog wat bijgesleept, erbij gehaald. Maar in Matteüs zien zij een ster. En aan de hand daarvan concluderen ze koning der Joden geboren. Dus ze waren ook een beetje astronoom, zomaar zeggen. Dan zijn ze al wat minder heidens geworden. Maar het zijn wel magiërs. En zij komen richting Jezus. En ze worden ook drie koningen genoemd. En naar aanleiding van Psalm 72, waar het gaat om koning Salomo. En er komen koningen, die komen Salomo geschenken brengen, waaronder goud. En dat wordt dan verbonden met dit verhaal. En die ster, die wordt ook weer uit het Oude Testament, wordt verbonden met dit verhaal. En zo vallen de puzzelstukjes in elkaar, maar niets van dat alles bij Matteüs. Waarom sta ik nou zo lang stil bij het feit dat dat magiërs waren? Heidenen, bezig met occulte zaken. Omdat zij een hele lange weg naar de Christus hebben afgelegd. En niet zozeer de lange weg door de woestijn, want we weten niet van hoe ver ze kwamen. Maar ze kwamen vanuit het heidendom. Vanuit de volken naar Jezus. En menig zendeling kan ons vertellen hoe lang die weg is. Hoeveel jaren ze geploegd hebben op de rotsen. Te midden van het heidendom. Voordat er één tot Christus kwam. Ze hebben een hele lange weg afgelegd vanuit het occulte. Naar de koning der Joden. Naar de aanbidding waar het op aankwam. Zij komen uit het hele heidendom. En opeens zien ze een ster. En dat moet de Heilige Geest geweest zijn. Dat kan niet anders. Die het hen verteld heeft. Koning der Joden geboren. En ze gaan op pad. Inpakken. Wegwezen. Geschenken meenemen. Goud. Mirre. Wierook. Heel belangrijke. Dure. Kostbare geschenken. En ze gaan op pad. Ze gaan naar Jeruzalem. Het paleis. Daar zal het gebeurd zijn. Dat moet hen door de Heilige Geest, door God, zijn ingegeven. Dat kan niet anders. Ja, zou God heidenen gebruiken? Het boek Jesaja staat ook een prachtig voorbeeld. Jesaja 45. Daar wordt de Perzische heerser Kores, of Cyrus wordt hij ook wel genoemd. En Kores, die wordt een gezalfde van God genoemd. En die gezalfde van God, die laat het volk teruggaan. En die laat de tempel herbouwen. En dat is geschreven nog voordat Kores geboren was. En als hij het dan leest of hoort, wie het hem voor de neus gehouden heeft, weten we niet. Dan zegt hij, zo moet het maar gebeuren. Hij was diep onder de indruk van de tekst. Kan niet anders. En daar gebruikt God een heidens heerser en noemt hem zelfs zijn gezalfde. Nou, dan mogen die magiërs ook wel wijzer genoemd worden van mij. Dat is toch wel fantastisch dat ze zo wijs geweest zijn om de aanwijzing van God te volgen en op pad gaan. En dan aanvaarden zij die lange weg. En dan gaan ze richting de koning der Joden. En dan krijgen ze allerlei rare obstakels. Je zou het niet verwachten. Je zou verwachten dat het feest was in Jeruzalem, feest in Israël, een koning geboren. De koning der Joden, de Messias, groot feest. Ze hebben jaren en jaren gewacht, eeuwen. En ja, ze zijn nog steeds in de verwachting van die Messias daar. En nou is die daar geboren, dus ze verwachten een groot feest. En dan komen ze als eerste obstakel, zeg maar, Herodes tegen. Herodes was een Edomiet. Afstammelingen van Esau. Hij was, zeg maar, hij behoorde tot het halve heidendom. Hij
hield zich wel aan de Joodse spijswetten. Hij at geen varken. En van Herodes wordt gezegd dat je beter een varken van Herodes kon zijn, want die bracht hij niet om, dan een zoon. Want die bracht hij wel om. Hij heeft zijn zonen laten vermoorden. En dat was een woordspeling, want varken is in het Grieks hus en zoon is huios, dus heb je een mooie woordspeling, maar het is een vreselijk iets wat daar gebeurde. Herodes deed alles maar om op die troon te blijven. Het was een verschrikkelijke man. Hij zou straks de kindermoord van Bethlehem laten uitvoeren. Hij was een halve heiden. En ja, het lijkt erop dat de weg vanuit dat halve heidendom, vanuit mensen die denken dat ze er al zijn, dat die weg nog langer is dan de weg vanuit het hele heidendom om tot Christus te komen. Zoek het maar uit, zegt Herodes, en hou mij maar op de hoogte. En dan het volgende obstakel, ja, daar komen die schriftgeleerden. Het is geen feest in Jeruzalem. En die schriftgeleerden, ja, die zijn aan het wachten op hun Messias. En die zeggen, ja, Micha, je hebt ook het filmpje gehoord, hè? Bethlehem, helemaal duidelijk, Bethlehem, dat Bethlehem in Judea moet je hebben, niet dat Bethlehem in Zebulon. Wordt keurig netjes aangeduid, daar moet het gebeurd zijn dan. Ja, dan zou je verwachten, dan gaan die schriftgeleerden vol enthousiasme, zeg maar met de boekrol onder de arm, gaan ze mee met die wijzen en gaan ze richting het kind naar de koning der Joden. Nee, helemaal niks. Bethlehem, Judea. Ik groet er. Ga maar op weg. Weg zijn. Eigenlijk heel raar verhaal eigenlijk. Heel vreemd dat die magiërs, of zou het liggen aan het feit dat zij magiërs waren? Ja, je kunt altijd wel een excuus bedenken. Hè? Wij mensen zijn heel goed in excuses. Hè? Dat is niet zo moeilijk hoor, er is altijd wel een excuus. We kunnen, zouden wij ook meegegaan zijn? Zou ik meegegaan zijn? Ik weet het eigenlijk niet. Je wacht al jaren op iets en het lijkt erop alsof het maar nooit gebeurt. En dan komen er een paar van die rare snuiters uit het buitenland. En die komen vertellen dat het gebeurd is. Ja, nou, eerst zien dan geloven. Hè? Maar ja, als je het ziet, hoef je het niet meer te geloven, want dan weet je het al. Dan is er geen kwestie van geloof. Maar ze gaan niet mee. Met andere woorden, de wijzen treffen geen enthousiasme aan, ondanks de reden van hun komst. En de ster schijnt ook niet meer. Dat was dan ook een obstakel. De ster was weg. Dan heb je dat vreemde verhaal dat die schriftgeleerden komen. En dan wordt Christus eigenlijk gevonden vanuit het Oude Testament. En vanuit het Oude Testament lijkt de weg naar Bethlehem ook heel erg lang. Ze gaan niet mee. Er komt geen mensenkind op hun pad dat hun het geloof, dat hun het enthousiasme, dat hun het verlangen bevestigt. Ze moeten het maar uitzoeken. Herodes roept ze haar even bij zich, in het geheim. Ga het even uitzoeken en vertel mij het ook even. Kan ik ook gaan om te aanbidden? Kan ik ook dat kind gaan eren? Ja, hij had een ander plan, pas de kindermoord van Bethlehem zou het worden. En dan gaan ze weer op pad. Het zal wel nacht geweest zijn, want kijk de ster. Daar is hij weer. De ster. Prachtig. Wij mensen zijn door de eeuwen heen op zoek gegaan naar die ster. In de astronomie. Ja, niet in de astrologie. Nee, heel netjes. Hè? In de astronomie. In de sterrenkunde. En er zijn allerlei voorstellen gedaan. Ja. Het zou een komeet geweest kunnen zijn. Onwaarschijnlijk wordt er dan gezegd. Het zou een nova geweest kunnen zijn. We weten het niet. Het kan ook een samenstand van planeten geweest zijn. Dat, ja, een aantal belangrijke planeten dat die op rij gestaan hebben. Dan heb je opeens een veel helderder licht. Een conjunctie noemen ze dat in de astronomie. En in het jaar 6 voor Christus is er één geweest. En in het jaar 7 kunnen ze precies terugrekenen hoe dat zat met de stand van de sterren. En ik denk dan bij mezelf, ze hebben niet goed gezocht. Maar ze moesten goed lezen. Er wordt een ster gezien bij de geboorte van Jezus. En dan een hele tijd later, dat zat een flinke reis tussen, hè, door de woestijn zeg maar. Een hele tijd later, als ze dan in Jeruzalem er opeens buiten lopen, hé, daar is die weer. Die ster moet je hebben. Die ster die opgaat in het oosten. En die dan op zeker moment er weer is als ze daar naar buiten komen. Maar in de astronomie vind je die ster natuurlijk niet. Dat lijkt mij een moeilijk verhaal worden. Maar ja, wij mensen willen dat dan toch op de een of andere manier bewijzen. Dus dan is het maar een samenstand van sterren of van planeten. Ja, maar dat staat hier niet, hè? Broeders en zusters, weet u wat er voor nodig is om dit te doorgronden? Voor mij is dat heel eenvoudig. Geloof. Ik geloof dat er een ster was en die wijzen uit het oosten zeiden, koning der Joden. En ze gingen op pad. En ze kwamen buiten uit die samenkomst met Herodes en dan zagen ze die ster weer. Daar is geloof voor nodig. Heb je niks aan de astronomie? Daar is geloof voor. En wie van u heeft ooit een ster een huis zien aanwijzen? Moet u onmiddellijk naar voren komen, als dat zo is. Want, ja, kijk maar naar de sterren. Kijk, waar je ook staat, je kan zo een aantal kilometer verderop op gaan kijken naar de sterren, dan zie je hetzelfde beeld. Wie heeft ooit een ster een huis zien aanwijzen? Ik geloof dat die ster een huis heeft aangewezen. En er staat al dat toen dat huis werd aangewezen, dat ze blij waren. Vervuld van vreugde. Daar is geloof voor nodig. Net zoals er geloof voor nodig is om te geloven dat Jezus op water gelopen heeft. Daar heb je niet de ijsmeesters van Tialf voor nodig. Ook niet de rayonhoofden van de Elfstedentocht. Jezus heeft op water gelopen. En die vis van Jona, die grote vis. Zo'n vis waarin je dan nog even kan leven. Nou, de mensen zijn op pad gegaan, al op zoek gegaan naar grote walvissen waarin je even kan overleven in de maag en dergelijke. Die anatomie heb je daar niet voor nodig, daar heb je geloof voor nodig. Om dat te geloven. En een worm bij Jona spreekt mij ook zo aan. Zo'n veelvraat van een worm. Prachtig. Die is er geweest. Als het er staat. En als God het heeft laten opschrijven. En als God het gestuurd heeft. Wie ben ik dan om het beter te weten dan de Heer zelf? Ik geloof in wonderen. En stel je voor dat ik eenmaal begraven ben. Dan geloof ik dat ik zal opstaan. Daar heb ik geen kennis van de geologie van de aarde voor nodig. Geen wetenschap. Daar heb ik geloof voor nodig. Geloof in de opstanding van Jezus Christus. Ja, misschien denkt u, wat is die naïef? Dat is toch wel kinderlijk geloof? Gelukkig. Geloof mag kinderlijk aanvaard worden. En hier was een ster. En die mensen die zeiden, koning der Joden geboren. En wat is het geweldig dat in het evangelie naar Matteüs dat voor het eerst gehoord wordt in de mond van heidenen, de koning van de Joden. En later zal dat ook aan het kruis gespijkerd worden in een aantal talen, koning van de Joden. En aan het begin en het eind van het evangelie van Matteüs kom je de volkeren, de heidenen tegen. En aan het eind van het evangelie zegt de Heer, maak al die volkeren tot mijn discipelen. Want ik ben de koning van de Joden, de Messias. Daar mocht je in geloven. En dan komen ze bij dat huis en ze vinden Maria met het kind. Jozef is niet meer belangrijk, kennelijk. Maria met het kind. En dan buigen ze zich neer, ze vallen neer. Voor de koning der Joden. En ze bewijzen hem eer. Ze wierpen zich neer, staat er zelfs. Om hem eer te bewijzen. En kijk, en dat is eigenlijk het allerbelangrijkste deel van het verhaal van de wijzen uit het oosten. Waarom zijn ze naar hem toegegaan om hem geschenken te brengen? Ja, natuurlijk, om te vieren dat hij geboren is, natuurlijk. Maar om hem eer te bewijzen, om zich voor hem neer te werpen en om hem te aanbidden. Daarom komen wij ook als gemeente samen. Om stil te staan bij wie hij is, wie wij zijn in het licht van het evangelie. Om dank u wel te zeggen, om hem te loven en te prijzen en om hem te aanbidden. Want wij horen tot die volken die tot discipelen van Jezus gemaakt zijn. We mogen hem loven en prijzen. En willen we dat nu gaan doen door het zingen van een drietal aanbiddingsliederen.
Thank you.
Onze gedachten, onze daden, onze woorden schieten altijd tekort. Om de omvang van uw grootheid te prijzen. Om te formuleren wie u bent. Want u bent de Almachtige, de Oneindige. En gelukkig, Gode zij dank, onze Verlosser, onze Heer en Heiland, onze Vader. U bent de leeuw van Juda. U bent de vader van Isaac, Abraham, Isaac en Jacob. U bent de Heer van Israël, uw oogappel. U bent de Heer van de gemeente. U bent het hoofd van ons allen. Heer, wij prijzen u. Wij aanbidden u. We zouden graag in navolging van de wijzen uit het oosten ons voor u neerwerpen en u aanbidden. En u alles geven wat we hebben. Maar we houden soms ook nog zoveel achter, Heer. Help ons daarbij om u naar waarde te prijzen, ook met ons leven en met onze daden, ook in de komende week. Dank u wel dat u ons kent. Dat u ons eerst gekend hebt en dat wij u vervolgens mogen liefhebben. Dank u voor de ontmoeting met elkaar. Dank u voor alles wat u gaf. Uw naam zij geloofd en geprezen in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Tot slot zingen wij lied 595 uit Liederen voor de Gemeentezang. We zingen 3 coupletten. Genade wensen wij, dan bidden wij om de zegen van de Heer. En daarna zingen wij de laatste 2 coupletten. Laten wij het lied voor zover het als mogelijk is staande gaan zingen. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen, totdat Hij komt. Halleluja. Amen.
Thank you.